Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Stijn de Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. The future is now. De dingen die ons jarenlang beloofd werden in science fiction, die zijn binnen handbereik. Drones die vliegen overal rond en weldra met passagiers. Je kan een ticketje boeken naar de ruimte bij Elon Musk of Jeff Bezos. En vooral binnenkort kunnen vegetariërs ook weer met een gerust hart vlees eten. Zonder ethisch dilemma, zonder dode dieren. En toch... Niet iedereen is er zomaar mee eens. Boeren zouden hun inkomen kunnen verliezen, slagers ook. Maar ook de technologie is een kwestie van discussie. Twee bedrijven die vervolgen elkaar juridisch, omdat de ene de andere ervan beticht hun mammoetbal, en dat is dan geen variant op de frituursnak, zouden hebben gestolen. Om even een stand van zaken te krijgen, heb ik bij mij Indy Geurs, onderzoeker in Cultured Meat, PhD-student aan de UGent, zot van de koers en voormalig dessertjes madame samen met haar zus Silke bij Alvoest. Ze was laatst te gast op het Nerdland Festival om daar even de uitleg te doen, maar omdat niet iedereen naar het uitverkochte Nerdland Festival kon, heb ik haar hier even uitgenodigd om te praten over kweekvlees. Maar kweekvlees is eigenlijk niet de term die jij graag gebruikt.
Ja, dat is grappig eigenlijk dat je dat weet. Ja, ik hoor niet zo graag kweekvlees, vooral omdat bij mensen zo een beetje een slecht gevoel opwekt of zo, omdat kweek klinkt niet zo goed, denk ik. Ja. Dus ik gebruik meestal cultured meat.
Maar ik vind dat heel raar, want alleen een koe of een varken of een kip, die moeten ook gekweekt worden.
Ja.
Dus eigenlijk, ja, ik weet wel ondertussen wat er met kweekvlees bedoeld wordt. En de gemiddelde mens misschien ook. Maar alle vlees die we hebben op dit moment wordt gekweekt. Behalve wild misschien.
Ja, inderdaad. Maar toch, ja, is kweekvlees... Ja, je zou het eigenlijk alles kweekvlees kunnen noemen, natuurlijk. Ja, het alternatief is labovlees. Dat is gewoon nog erger om dat als naam te gebruiken. Maar kijk, vandaag mogen we gerust kweekvlees gebruiken. Maar ik gebruik meestal cultured meat. Ja, ook de voertaal bij ons is vooral Engels. Dus cultured meat is dan het logische gevolg daarvan, ja, ja, dat we dat gebruiken.
Nu, cultured meat, wij horen al jaren van kweekvlees en dat wordt de toekomst. Wat is dat nu eigenlijk? Want allez, gewoon vlees, dat is het vlees van dieren. Ik kan me moeilijk voorstellen dat jullie in een labo een koe aan het opgroeien zijn.
Was het maar waar. Dan hadden we gewoon onze steek al klaar. Nee. Ja, kweekvlees is eigenlijk een proces waarbij dat we cellen uit een koe bijvoorbeeld gaan halen. Maar je kunt dat uit verschillende diersoorten halen. Je kunt dat ook met vis doen bijvoorbeeld.
Mammoet.
Of met kip. Mammoet is moeilijker om een staaltje te gaan nemen natuurlijk.
Maar blijkbaar is dat gebeurd, want het was, ik denk, een maand of twee terug in het nieuws. Ik zei het net ook in de intro. Dus het is echt van gelijk welk dierlijke cellen dat je zoiets kan doen dan.
Ja, daar was het eigenlijk een eiwit dan ze tot expressie hadden laten komen in cellen van een schaap.
Oké, dit klinkt nu al heel verwarrend.
Zeer verwarrend, ja. Ik zal eerst korte uitleg van cultured meat is.
We kunnen dan straks op de mammoet terugkomen.
Voilà. Nee, wij gaan dus cellen halen uit een koe bijvoorbeeld. En dan gaan we die cellen gaan isoleren. En dat wil zeggen dat we één specifieke celsoort er gaan uithalen. En als ik bijvoorbeeld een steek wil maken, zijn dat de spiercellen dat ik er wil gaan uithalen. En dan gaan we dat in een soort van groeimedium steken. En een groeimedium bevat eigenlijk allemaal verschillende componenten, waardoor dan die cellen supergoed gaan vermenigvuldigen, vermeerderen en zo verder. Dus eigenlijk willen we van bijvoorbeeld 50.000 cellen die we kunnen gaan isoleren, willen we dat gaan laten vermeerderen tot 50 miljard cellen bijvoorbeeld. Hè?
En als je dat zo vertelt, dan moet ik denken aan mijn middelbaar, de biologielessen.
Ja.
Dan hadden wij zo van die schaaltjes, de petrischaaltjes, zoals dat heet, met een soort voedingsbodem. En dan mochten wij daar eens met onze handen in. En dat was dan ook die gistcellen en bacteriën en noem maar op, gaan vermenigvuldigen om dan te tonen wat dat juist is. Is dat dan wat dat jullie doen, maar op grotere schaal? Of werkt dat nog anders?
Nee, dat is eigenlijk niet helemaal hetzelfde. Want wat je daar gedaan hebt, is eigenlijk microbiologie. Dat zou voor ons een beetje gemakkelijker zijn, want wij willen absoluut geen gisten en schimmels in onze cultuur. Bij ons is dat eigenlijk een soort van platte fles. En die cellen, of in mijn geval, gaan die cellen op de bodem gaan vasthechten. Dus die blijven daar zitten. En daarboven is er eigenlijk een vloeistof. Dat is echt wel vloeibaar. En daar zitten al de componenten in die die cellen dan gaan gebruiken als voedsel eigenlijk. Om te kunnen blijven groeien en te kunnen blijven vermeerderen.
Als ik dan de vergelijking maak met spieren. Ja. Als je voor een stik wilt groeien in die fles, dan is dat spierweefsel. Spierweefsel bij ons, dat wordt voorzien van nutriënten door ons bloed. Dan ga je eigenlijk een beetje het bloed gaan simuleren met die vloeistof. Of toch de functie van?
Ja, in de zin van nutriëntentoevoer is dat hetzelfde. Maar we gaan nooit een steek kunnen kweken in de fles zelf, omdat een steek is een 3D-structuur en alles wat wij doen is op de bodem van een fles. En eigenlijk is dat maar 2D, want dat is maar één laagje cellen. Dus dat is maar een paar micrometer of nog minder dik. Dus daarom moeten we die cellen eigenlijk in contact gaan brengen met een ander soort materiaal, waardoor dat je een bepaalde 3D-structuur kunt gaan maken.
Oké, we gaan even moeten terugspoelen, want de 3D-structuur, dat is dan misschien voor later. Nu wil ik nog even doorgaan op dat kweken zelf. Hè.
Ja.
Je zegt van, wij gaan één soort cel eruit halen.
Ja.
Aan de basis is dat dan echt een spiercel dat je gebruikt als voorbeeld nu. Maar dat wil dan zeggen dat je ook voor andere cellen ook andere dingen kunt kweken.
Ja, voilà. Dat is juist. De term spiercel dat ik nu gebruik is eigenlijk een beetje een vereenvoudigde term.
Dat mag.
Je hebt daar ook heel veel verschillende soorten. Je kunt zelfs starten van een stamcel. En een stamcel heeft eigenlijk, dat is nog niet echt gedefinieerd wat dat dan moet worden. Dat kan nog van alles worden. En tussen stamcel en spiercel heb je nog heel veel verschillende soorten. Die dan altijd maar minder en minder dingen kunnen worden. Maar vanaf elke soort van elke stap kun je eigenlijk starten om dan verder te gaan naar je kweekvlees. Dus spiercel gebruik ik nu als eenvoudige term, maar er zit daar heel veel verschil in. Anderzijds,
dus strikt gezien, als we dan later naar die stik als stik willen gaan, dan heb je eigenlijk verschillende soorten cellen nodig.
Want, dat is één van de opties.
Ik had hier gisteren een mooie entrecote op de grill liggen. Daar ging wat vet aan. Dat vet brengt heel veel smaak mee. Ook wat textuur. Er hangen daar vliezen aan, noem maar op. Het lijkt me een heel saaie stick als het maar enkel spierweefsel zou zijn.
Ja, dus eigenlijk kan je ook vetcellen gaan isoleren. En die gaan laten vermenigvuldigen om dan het vetweefsel te gaan vormen. Dat is een beetje een uitdaging ook. Dan ze aan het kijken zijn, ze noemen dat dan een co-culture. Hè, als ze meer dan één soort cel tegelijk in dezelfde omgeving wilt gaan opkweken. Die hebben niet altijd dezelfde omgeving nodig of niet altijd dezelfde voedingsstoffen nodig om optimaal te gaan groeien. Dus dat is een beetje een uitdaging om die alle twee tegelijk te kunnen laten groeien. Het is al moeilijk genoeg om één soort cel goed te kunnen laten groeien. Maar dat is wel zeker een ding waar ze mee bezig zijn. Is ook die vetcellen erbij te doen. En dan heb je ook nog andere soort cellen die zogezegd die vliesjes kunnen gaan maken en zo. Dat is nog een ander soort die daar veel beter in is. Dus dan kan je wel een combinatie van cellen gaan doen, zeker.
Ja. Even gewoon ter duiding, hoe lang gebeurt dat onderzoek naar dit soort kweekvlees eigenlijk al?
Ja, superlang eigenlijk al. Ik denk, ik kan er geen exact jaar op plakken, maar ik heb een keer iets gelezen van de dochter van de prof, of de onderzoeker die ermee begonnen is. Ja, dat is al gemakkelijk 50 jaar of zo.
Ja, dat is een serieus eind in de wetenschap.
Ja, van initial ID naar vandaag, ja, zit er echt superveel tijd.
Maar ik heb nu wel het gevoel dat we op een punt komen waar dat binnenkort misschien wel echt beschikbaar is op grotere schaal. Oei.
Dat is,
Je blik zegt heel veel. Maar als ik, dat is puur mijn gevoel, op basis van de dingen die ik in de pers zie. Voilà. Er is nog nooit zoveel over geschreven als nu.
Ja, dus dat is zeker het geval. En waarom trek ik zo'n beetje een gezicht? Dat is omdat er een groot verschil is tussen wat er gecommuniceerd wordt in de pers, van bedrijven uit, en wat er al gekend is op wetenschappelijk vlak en wat er effectief al geproduceerd wordt. Wij zien dat ook, ja, wij zien onszelf sukkelen in het labo en soms denken wij, amai, wat weten wij niet dat de bedrijven wel al weten. En dan, ja, via weten we dan wel van, ze staan toch gelijk minder ver dan ze claimen in de pers. En dat komt omdat er... Oké, ja, er is een groeiende interesse en een groeiend belang om meer milieubewust te zijn en zo. En daardoor zijn er ook veel meer mensen bereid om te gaan investeren in alternatieven. En een van die alternatieven is dan dat cultured meat. En er zijn daar een aantal grote mensen op gesprongen om daarin te gaan investeren. En daardoor is er ook veel meer in het nieuws gekomen. Bill Gates investeert erin. Leonardo DiCaprio investeert erin. Dus daardoor wordt het al veel populairder, wat dat heel goed is voor ons ook. Want er komen meer budgetten vrij en onderzoek is mogelijk. Dus dat is de positieve kant.
Ja, when a rising tide lifts all the boats, dus iedereen profiteert ervan mee. Ja. Als er meer mensen onderzoek doen, als er meer geld is om onderzoekers te betalen, als er meer resultaat is uiteindelijk ook.
Ja.
Dus dat is een win-win voor iedereen.
Dus dat is heel supergoed. Hè? En daarom kunnen wij ook ons onderzoek doen en zo. Maar anderzijds, een deel wordt geïnvesteerd in bedrijven, dus die moeten ook iets gaan afleveren. En dat onderzoek dat duurt heel lang. Dat is heel traag. Waardoor dat er...
Al 50 jaar plus.
Voilà. Waardoor dat er niet snel een economisch viable product is. En daardoor zijn er veel bedrijven die zeggen, ja, in 2013 zeiden ze, in 2017 of in 2020 hebben we ons eerste product. Zoveel jaar later, nu zeggen de bedrijven 2023, 2025. Omdat ze ook wel een beetje moeten, omdat ze die investeerders happy moeten houden. Maar er is daar geen grond eigenlijk. Want ze hebben dat product nog niet. Dus
ze hebben een product die nog niet is wat dat commercieel interessant is.
Dus ze hebben wel op labo-schaal is er al superveel ontwikkeld, super interessant. Maar labo-schaal nu is maximum in een bioreactor van 5 liter. Dus een bioreactor is eigenlijk gewoon een tank waarin dan de cellen dan gekweekt kunnen worden.
In plaats van de platte fles, zoals hij zei, iets groter.
Voilà, dat is een eerste opschaling. Maar de bedrijven zeggen, het gaat pas rendabel zijn in een bioreactor van 250.000 liter, denk ik. En nu zitten we aan 5 liter. Dat zijn nog veel stapjes.
Klein verschil.
En van fles naar 5 liter was al heel moeilijk. Denk ik ook dat dat nog niet bij iedereen lukt. Maar naar 250.000 liter, dat is wel echt nog veel werk. En daar zitten we een beetje met een verschil tussen wat er volgens mij gecommuniceerd wordt van geen probleem, het is er bijna. En wat wij zien in het labo, dat we denken, ja, ambitieus.
Mm-hmm. Ik kan... Ja, laatst een gesprek gehad, binnenkort komt dat ook op de podcast, met mensen die zeewier kweken hier in Oostende. Mm. Er zijn ook mensen bezig met zeewier kweken aan de Universiteit Gent.
Ja.
En die zeiden, ja, maar wij hebben eigenlijk een andere invalshoek. Voor ons, als het 70% goed is, dan is het goed genoeg. Terwijl onderzoekers, die willen een constante repliceerbaarheid om die zekerheid te kunnen bieden.
Ja.
En dat is dan misschien ook wel... 70% goed genoeg is oké voor die bedrijven.
Bij ons in het labo... Ja, we inderdaad wel iets op punt stellen en kunnen zeggen... Dit werkt en daarom. Dat vraagt veel meer tijd ook dan dit werkt. En niet verklaren waarom.
Dit werkt goed genoeg.
Of dit werkt goed genoeg, ja. Voilà.
Het is een beetje zoals hier in de studio, hè? De plakband en het karton.
Goed genoeg.
Goed genoeg.
Ja, kijk. Maar
het
anderzijds...
probleem is opgelost.
Ja. Of opgelost genoeg, ja.
Ja, voilà.
Maar als we kijken naar Singapore, daar mag cultured meat wel al geproduceerd worden. Dat waren eigenlijk de eerste die...
Hoe bedoel je? Wat dat jullie doen is niet legaal?
Wij mogen het niet opeten.
Ah, het mag niet verkocht en geconsumeerd worden. Okay.
Nee, in Europa is het nog niet toegestaan. Ze zeggen dat ze wel klaarstaan met een soort van wetgeving. Maar er heeft nog niemand echt geappliqueerd om de aanvraag te doen en een goedkeuring te krijgen.
En tegelijkertijd is er ook een tegenwind, want Italië sprak om te stemmen om het te verbieden.
Ja, dus dat is een van de problemen, zou ik zeggen. Dat is dat nog niet door iedereen aanvaard is, eigenlijk, cultured meat. Wat ik ook niet... Ik verlang dat ook totaal niet van mensen dan die dat zomaar aanvaarden. Want er zijn nog veel dingen nog niet ideaal aan dat product. Dus ik snap volledig dat je niet direct zegt, cultured meat, ja. Omdat je weet nog niet alles wat erachter zit... Er zijn ook nog veel dingen niet duidelijk. Is dat wel milieuvriendelijker? Dat kunnen we het later nog over hebben. Ja, die dieren, hoe gaat dat werken en zo? Dus daar zijn er nog veel vragen rond. Dus dat snap ik ook wel. En dan in Italië is het verboden geweest om dan ze de landbouwers willen beschermen. Dat is natuurlijk ook nog een andere discussie, want... Ja, cultured meat gaat er volgend jaar niet plots al de landbouwers een job afnemen. Zeker niet. Dus ja, oké. En daar in Italië hebben ze dat dus wel om die reden niet aanvaard, cultured meat, nu al, wat ik een beetje vroeg vind. Mm-hmm. En ze willen ook een heritage van... Ja, een cultuur rond voedsel uit Italië gaan beschermen.
Mm-hmm. Want het lijkt wel een heel disruptief product, hè, als je er gewoon even over nadenkt. Als dat en masse gemaakt kan worden, dan zijn er heel veel dieren plots minder nodig. Gaan landbouwers ofwel op een andere manier moeten te werk gaan, ofwel een totaal andere job gaan zoeken. Dus die angst is niet helemaal onterecht, denk ik. Maar ik heb ook niet het gevoel dat dat van vandaag op morgen gaat, zoals dat je net zei.
Inderdaad. In het begin gaan er ook gewoon... Ten eerste, als er een product op de markt komt dat cultured meat is, dat nog maar kan competen met echt vlees, is dat wel een redelijk zot. Allee, dat is wel echt cool als we dat moment ooit bereiken. En in het begin...
Ik denk dat we dat moment sowieso gaan bereiken. Maar ik weet niet wanneer.
Ik weet ook niet wanneer. Ik denk dat het nog wel even gaat duren. En in het begin gaat je volgens mij de keuze hebben... Vandaag kopen we een keer steak van een koe. En morgen koop ik iets anders van gekweekt in het labo. Zo gezegd, in het labo.
Als je dat product aan het kweken bent, dan heb je daar verschillende flessen staan met verschillende cellen.
Ja.
Je zei dat net al, dat is een 2D-product. Dat gaat in de lengte en in de breedte. Maar meer dan dat is het niet.
Nee.
Ja, wat is de volgende stap dan? Dan heb je 50 miljard van die cellen gekweekt in 10 miljoen van die flessen.
Ja, wat dat ook niet beter is voor het milieu, want dat zijn allemaal plastic flessen, dus dat is zeker geen optie.
Dus je hebt dat gedaan. We zijn nog niet aan de bioreactoren van de nodige grootte toe. Hoe wordt dat dan verwerkt? Want, je hebt dan gewoon nog maar die cellen.
Ja.
Een matje, eigenlijk kleine matjes van die cellen, als ik het goed begreep.
Ja,
een beetje zoals zo, als je melk laat staan, dan komt er zo'n velken op. Is dat zo dat ik me dat moet voorstellen?
Redelijk doorzichtig eigenlijk.
Ik kan daar eigenlijk geen zicht op ik kan me wel iets voorstellen bij flessen en dat gaat waarschijnlijk eruit zien als een bezinksel op die bodem.
Nee, je ziet dat bijna niet. Enkel met een microscoop.
Dat is nog erger.
Ja, of misschien als je er heel, heel, heel veel hebt. Dan ga je een beetje zo witte schijn zien.
Stel dat er iemand komt in uw labo en die kent er niks van, die zou dat eigenlijk bijna per ongeluk kunnen wegsmijten.
Ja, lege fles. Ja. Zeker.
Wauw.
Nee, het is echt nog niet zoveel.
Dus hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Je gaat daar al die flessen liggen, plastieke flessen, met iets wat je niet ziet op die bodem.
Ja.
En dat is zelfs geen bezinksel.
Nee. Daar zijn er eigenlijk verschillende mogelijkheden nog voor, waarvan dat we nog niet 100% zeker weten wat de beste methode gaat zijn. Op dit moment, denk ik, mocht je dat aan een paar mensen vragen, dan die meestal wel de bioreactor gaan voorstellen als beste volgende stap. Omdat je... In een bioreactor kan je de cellen gaan opkweken in een veel groter volume en heb je niet zoveel van die flesjes nodig. Het probleem is een beetje dat de cellen, dat zijn spiercellen, en die moeten ergens op kunnen vasthechten, op een bepaald materiaal. Anders gaan die niet verder gaan ontwikkelen. Dus wat hebben we nodig in zo'n bioreactor zijn eigenlijk kleine deeltjes waaraan die cellen op kunnen vasthechten om dan verder te kunnen groeien. Maar op dit moment, wat er wel al gekend is, is een bioreactor waaraan er partikeltjes in zitten die gecoat zijn met gelatine. Dus buitenaan een partikelje ligt er een laagje gelatine. Maar gelatine, dat is afkomstig van dieren. En bij mij weten kun je dat alleen maar verkrijgen van een geslachtdier, want het is door de huiden en de botten af te koken eigenlijk dat je die gelatine krijgt. Dat willen wij niet in ons product natuurlijk, of ik alleszins niet. Je kunt daarover discussiëren. Sommige bedrijven vinden gelatine een afvalproduct. Mm-hmm. En dan zou je het wel kunnen gebruiken. Maar ik wil in mijn product geen ingrediënt waarvoor een dier is, moet geslacht worden.
En is dat puur onderzoeksmatig dat je die beslissing neemt? Of is dat een ethische kwestie naar later toe? Want in zekere zin, als je gelatine van buitenaf moet binnenbrengen in je onderzoek, dan ben je ook niet altijd gegarandeerd dat dat dezelfde soort gelatine is, met diezelfde kwaliteiten, denk ik dan. Aan de andere kant, het is ook gewoon, als je kweekvlees maakt voor ethische redenen als alternatief voor het slachten van dieren, dan lijkt het inderdaad heel absurd dat je nog eens een bijproduct van de slacht zou introduceren. Dus het zijn volgens mij hier twee mogelijkheden.
Ja, eigenlijk heb je een beetje twee groepen, zal ik zeggen. Ene groep wil het kweekvlees diervrij slachtvrij hebben. Andere groep, die heeft zoiets van, we hebben tegen 2050 meer bronnen van eiwit nodig, want vlees gaat er dan sowieso niet voldoende zijn. En we hebben gewoon meer vlees nodig. Dus dan kunnen we wel een afvalproduct, zogezegd, gelatine gebruiken, want we kunnen dan meer vlees maken. En dan zeggen ze ook, ja, gelatine gaat er altijd zijn, want je gaat altijd dieren slachten. Dus dan kan je dat maar even goed gebruiken in je product. Dat zijn een beetje twee opvattingen. Ja. Ik sta meer achter het idee van, ik wil slachtvrij een oplossing vinden. Ja, dus maar eigenlijk, dat maakt het niet gemakkelijker, natuurlijk.
Dus dan moet je eigenlijk een soort, bijna een soort substraat gaan vinden, ja, waar dat die cellen zich aan kunnen hechten.
Voilà, exact.
Of dat dat nu de bodem is, of dat dat vrij in dat vocht zweeft, dat is eigenlijk niet zo relevant dan.
Je moet dat, als je dat op de bodem een laagje wil leggen, is dat wel gemakkelijker te verkrijgen dan, ja, in suspensie noemen we dat. Dus dat dan
een beetje
moet drijven overal in de vloeistof. Maar je kunt dat wel, ja, je product zo aanpassen, dat zijn we nu ook aan het doen, zodat ook bruikbaar is in die bioreactor. Dus je kan het al een beetje aanpassen naar, ja, de noden die je hebt in de andere toepassing dan.
Dat klinkt ook een beetje zoals dat je dat eigenlijk een beetje moet zaaien, die cellen.
Ja, wij noemen dat ook cellseeding.
Dus je isoleert een aantal cellen. Je gaat naar de supermarkt, haalt u een Chateaubriand. Je zegt van, ik wil nu een Chateaubriand kweken. Je haalt daar die cellen uit en dan giet je dat in die bioreactor. Of is dat een beetje veel te simpel voorgesteld? Maar ik ben eigenlijk ook nog niet zo goed mee van dat isoleren. Wat is dat dan juist? Hoe werkt dat dan?
Ja, daar heb ik zelf niet zoveel expertise in. Omdat dat zijn mijn collega's. We zitten met 4 doctoraten in het project. En 1 van mijn collega's die haalt de cellen uit de koe of uit het kalf. Op dit moment komt dat nog van het slachthuis, want ja, daar worden ze toch geslacht. En dan moet je niet een stukje spier uit een koe gaan halen. Maar ja, heb natuurlijk, als je een steek hebt, als je daar een stukje van neemt, er zit daar nog superveel andere dingen in dan een spiercel. En we willen die cultuur zo puur mogelijk krijgen. Ook, ja, je cellen gaan zich anders gedragen als er daar nog andere componenten gaan inzitten en zo. Dus we willen zeker weten, dit zijn spiercellen en dat gaan we dan gaan opkweken. Je wilt daar niet nog van alle andere soorten cellen bij. Zeker in de eerste fase, ja, dat is gewoon, ik weet niet hoe moeilijk. Mm-hmm. En je wilt gewoon je spier kunnen maken. Dat is onze focus, bijvoorbeeld. Andere mensen met vetcellen of zo, of ja, die echt vet willen gaan maken, gaan daar dan meer op focussen. En dan, ja, dat isoleren, dat gebruiken we eigenlijk om van, ja, een hoop met allemaal verschillende componenten in, om daar dan 1 componentje uit te gaan halen. Maar dat gebeurt in verschillende stappen van, ik denk, mixen en centrifugeren. En ja, dat zijn allemaal verschillende stappen om daar toe te komen.
Als ik denk aan hoe een lichaam in elkaar zit, dan zijn dat allemaal losse dingen die samen meer dan de som van de delen zijn.
Mm.
Dan moet je inderdaad gaan opsplitsen en afbreken en die verbindingen losmaken, om dan de losse deeltjes er kunnen uitpikken. Maar dat betekent dan ook, ja, een spier van een kalf of van een koe of noem maar op, dat heeft een bepaald kleur, omdat dat door heel veel verschillende componenten die kleur krijgt. Allee, rood van hemoglobine, noem maar op.
Ja.
Dat ga je dan niet hebben met dat kweekvlees. Dat is gewoon, zoals je zei, doorzichtig. Zelfs niet melkachtig van kleur.
Ah, wel, ik weet niet per se het kleur als we veel, veel, veel meer cellen zouden hebben. Maar in de artikels dat ik gelezen heb, waar dan ze dan wel al ietsje meer geproduceerd hebben, dat is dan met 1 centimeter op 1 centimeter of zo, dat wordt gekleurd om die typische vleeskleur te krijgen.
Om wat realistischer te zijn.
Ja, gewoon ook. Niet per se dat dat daarin moet, maar ook voor de perceptie van de consument. Ja, dat is veel aangenamer als dat kleur heeft van vlees dat je kent, dan dat dat een raar grijs-wit, ik weet het niet, kleur zou hebben. Dus ja, wat doen ze daarin? Ik denk soms bietensap en zo zelfs. Ja.
Want als je zegt, ik weet het niet, dan betekent dat dat jullie eigenlijk nog niet op het punt staan om daar bijvoorbeeld een worst of een burger van te maken.
Nee, wij zelf nog niet. Wij zijn ook heel hard aan het zoeken naar ja, zoals ik zei, geen dierlijke componenten te gebruiken. Dat is niet zo simpel, omdat bijvoorbeeld gelatine, cellen hechten daar graag op aan, want dat is eigenlijk een natuurlijke omgeving. Allee, collageen dan, maar gelatine is, ja, de volgende, ja, na wat processing krijg je dan gelatine.
Uitkoken.
Ah, wel, ja. Van alles. Ik ken de stappen niet van buiten, hoe dat je ertoe komt. Maar...
collageen is bindweefsel. Als ik het goed begrijp.
Ja.
Gelatine is een van de onderdelen van. Ja, in de keuken, als je lang kookt, dan scheiden die onderdelen zich. En zo krijg je gelatine en nog wat andere dingen. Dus die cellen die je dan zaait, die willen zich op zo'n structuur gaan vestigen of gewoon op dat product, als het ware?
Ze willen daarop hechten, omdat er bepaalde eiwitten aanwezig zijn die goed kunnen interageren met een cel. En eigenlijk een deeltje van het cel, van de cel, dat dan herkennen en dan, ah ja, hier kan ik aan binden. En omdat dat de natuurlijke omgeving is van een cel, die collageen, ja, dan gaat die dat direct herkennen en goed daarop kunnen gaan binden. Dat is dierlijk, dus wij zoeken een plantaardig alternatief. Natuurlijk is dat eiwitprofiel van plantaardige eiwitten, ja, helemaal anders.
Ja, het is niet dat je wat haar kunt gebruiken om die cellen op te zaaien. Want allee, dat is nu bijvoorbeeld wel een gelatine-alternatief in de keuken.
Ja.
Maar dat is niet zo eenvoudig dan.
En ik denk dat is dat niet een polysaccharide?
Haar wordt van zeewier gemaakt. Maar,
ja, dus dat is geen eiwit. Ja.
Ik weet niet wat dat een polysaccharide is. Die zijn me nu al verloren.
Ah ja, poly betekent veel en saccharide betekent, ja, suikerdeeltje, moleculetje. En als je dat heel veel achter elkaar gaat plakken, dan krijg je een polysaccharide en dat gaat botuleren en zo. Dat als je dat kent in de keuken, voor een gel te maken.
Voilà,
maar wat wij nodig hebben...
Ja. Gelukkig.
Wat wij nodig hebben zijn eiwitten, om dan die polysacchariden op zich, die gaan... ja, die cellen herkennen daar geen plaatsknop om te gaan binden. En de plantaardige eiwitten, ja, dat heeft allemaal zo'n verschillende vorm. Dus dat is niet altijd, ook al is dat herkenningsplaatsje aanwezig, soms zit het al verborgen. En dan kunnen die cellen daar ook nog niet aan aanhechten. Dus moeten we heel veel gaan zoeken naar allemaal verschillende soorten eiwitten. En dan ook nog een keer, hoe moeten we dat gaan processen, zodat de plaats die de cellen moeten herkennen ook beschikbaar is voor de cel. En ja, je hebt daar gewoon eindeloos veel opties in. En het grootste deel werkt niet. Of minder goed. En we zijn al blij met minder goed.
Wat ik dan ook raar vind, ergens dat collageen, kun je dat ook niet gewoon kweken? Want allee, gelatine is een dierlijk product.
Ja.
Dan moet er toch ook ergens cellen voor bestaan. En dan moet je dat toch ook ergens kunnen kweken. En een keer dat je dat in rotte krijgt, dan krijg je een systeem van we hebben er hier nog, we kweken wat voort, we nemen er wat uit om andere dingen te kweken. En ondertussen kweken we voort.
Ja, dat zou een goed ideetje kunnen zijn.
Het klinkt logisch in mijn hoofd, maar er gaat hier wel een praktische reden zijn waarom dat niet gebeurt.
Dat gebeurt wel. Want je hebt bepaalde cellen die dat heel goed kunnen produceren. Want ja, in een dier of in je lichaam gebeurt dat ook. Maar wat is het probleem daar? Als je die cellen wilt gaan kweken, eigenlijk als je eender welke cel wilt gaan kweken, in dat groeimedium dat ik daarnet zei, die vloeistof met al die voedingsstoffen in, bijna altijd zit er daar serum in. En serum... dat is afkomstig van een foetus van een koe. Ja, in het verhaal van cultured meat en slachtvrij of animal free, als we serum nodig hebben uit een foetus van een koe, dat past niet in dat verhaal. En als je je cellen zou willen opkweken voor collageen te laten produceren, dat kan, maar je hebt dat serum nog altijd nodig. Dus dat is de vraag een beetje, ja... Gaan we dan dat serum gebruiken of gaan we dan dat afvalproduct gebruiken? Ja. En dat is een van de grootste problemen of uitdagingen in het cultured meat verhaal, is een alternatief vinden voor dat serum. Want ja, serum, dat werkt supergoed. Hè? Die cellen, dat is fantastisch. Dat is super, super complex qua
die
samenstelling.
Die hebben zoiets van, alright, party, let's grow.
Ja, ja, exact, exact. En dat, ja, er bestaan daar bijna geen alternatieven voor die even goed doen en die ja, al zeker niet animal-free zijn. Of die nog maar zelfs slaughter, dus slachtvrij zijn. Om dat te kunnen gaan maken, ja, daar zijn er nu superveel mensen mee bezig. Maar dat staat nog niet bij iedereen alleszins op punt. En dat is ook niet commercieel beschikbaar. Dat serum kopen wij gewoon aan. En dat kunnen we dan gebruiken om onze cellen op te kweken. Maar dat serumvrij medium noemen we dat dan. Dat kunnen wij nog niet zomaar kopen. En niet iedereen kan dat ja, zelf gaan samenstellen in zijn labo, want we zouden al 4 jaar bezig zijn of langer met gewoon dat serum vrij te maken. En dan kunnen we ons onderzoek niet meer doen, natuurlijk.
Dus eigenlijk zou er ergens aan een of andere universiteit een groep van 4 PhD-studenten moeten bestaan die zo'n serum vrij maken.
Ja, en dat bestaat wel, want de bedrijven weten nu ook van, ja, wij moeten hier geen product op de markt brengen dat nog serum bevat, want dat gaat gewoon het imago van kweekvlees doen kelderen. Mm-hmm. Als dat, ja, als mensen dat weten, dat dat gebruikt wordt, ja, dat is gewoon niet, dat past niet in de ideologie van kweekvlees. Dus de bedrijven hebben dat al gemaakt, of ze zijn dat ze al gemaakt hebben, maar die gaan dat niet gaan delen. Want ja, die willen een eigen product op de markt krijgen. Dus ja, top secret.
Maar dat klinkt dan ook een beetje zoals ik daarnet zei, van die 70% reproductieratio, goed genoeg. Zo, dat hoeft niet perfect te zijn voor hen, als het maar goed genoeg werkt.
Ja, dus wat gebeurt er met dat serumvrij vaak, of wat wij toch een beetje horen, is dat de eerste ja, dagen, zal ik zeggen, kan er eigenlijk geen tijdspannen op plakken. Werkt dat wel goed, maar het is maar als je het langer wilt gaan kweken, dat, ja, dat er verschillen komen en dat je toch niet altijd krijgt wat je zou willen. Bijvoorbeeld, ja, het eerste product dat op de markt gaat komen, dat gaat geen steak zijn, hè. Dat is super complex. Dat gaat ja, gehakt zijn in een vorm. In een chicken nugget, zoals het er al een keer geweest is. In een hamburger. En daarvoor heb je veel kleinere deeltjes nodig. In de zin van veel kleinere vezels. En dat wil dan ook zeggen dat dat dan eigenlijk minder lang moet gaan matureren, noemen we dat. Dus volwassener gaan worden. En daarom ja, gaat dat gehakt dus, ja, het eerste product zijn. Maar als wij naar een steak willen gaan, ja, een steek komt van een kalf of een koe. Maar ja, dat is een paar maanden of jaren, ik weet het niet, oud. En zo lang heeft die spier kunnen groeien en trainen en ontwikkelen.
Ja, want groeien aan zich is één ding. Ja, de koeien die gewerkt hebben, de spieren die gewerkt hebben, die hebben vaak meer smaak. Daar zit er ook wat vet tussen verweven. Die vezels, zoals dat je zei.
Ja.
We snijden altijd onze steak tegen de vezels in, omdat die dan beter van smaak is dan een malser. Dus dat heeft ook een enorme impact op onze smaakbelevenis.
Mm-hmm.
Ja, als je maar van die vliesjes onderaan je flessen zit, of een groot vel in een grote bioreactor, ga ik maar zeggen, dan zit je nog niet aan zoiets.
Nee, inderdaad. En daarvoor zijn er ook wel ja, veel ideeën, zal ik zeggen, of veel concepten die getest worden om eigenlijk die mini-mini-vezeltjes te gaan trainen onder een bepaalde impuls, bijvoorbeeld een elektrische impuls. Mm-hmm. En daar bestaan er zowel al filmpjes van, bijvoorbeeld van een spier, maar dan van menselijke cellen. Daar wordt onderzoek naar gedaan in het veld van tissue engineering. En dat is eigenlijk een onderzoeksveld dat dingen wil ontwikkelen voor in mensen bijvoorbeeld te gaan implanten. Bijvoorbeeld ja, een stukje spier, als je een heel beschadigde spier hebt, dat je dat eigenlijk ja, kunt gaan reconstrueren met lichaams-eigen cellen en een nieuw stukje spier. Dus daar bestaat er dan wel al zo een mini-spiertje. Een BAM noemen ze dat, dat is bio-artificial muscle. En dat kan je zo tussen twee kleine stokjes zit dat dan, en dat kan dan zelf samentrekken en zo, gelijk dat een spier traint. Hè. Dus dat is zo'n beetje een concept dat ze daar ontwikkeld hebben, om ja, die spieren echt meer gelijk een vezel te maken en ja, meer te kunnen gaan matureren onder bepaalde impulsen. Dus gelijk dat je in een workout zit.
Dat klinkt super, super raar, want als ik dan denk hoeveel dat je er nodig hebt om een stick te gaan maken, en dan moet je dan nog eens maal zoveel doen om het aantal sticks die gebruikt worden te gaan evenaren. En dan heb je gewoon een farm nodig waar dat spieren tussen twee stokjes hangen.
Ja, dus dat is een beetje nog de proof of concept daar. Hè. Dat is ook nog niet op een grotere schaal of zo, totaal niet. Maar ja, we gaan altijd eerst gaan kijken op kleine schaal, wat doen we, wat werkt goed, wat werkt niet goed, hoe kunnen we daar verder mee gaan en dan hoe kunnen we dat gaan opschalen. Vandaar ook natuurlijk dat eerste product niet zo ja, zotte vezels hebben, omdat dat ja, veel moeilijker is natuurlijk. En anderzijds zijn we er ook wel redelijk van overtuigd dat het eerste product dat op de markt gaat komen, dat gaat niet 100% kweekvlees zijn. Dat gaat niet 100% spiermateriaal zijn, bijvoorbeeld. Dat gaat sowieso gecombineerd worden met een plantaardige matrix, noemen we dat dan. Gewoon ja, bijna een 3D-structuur waar dan er wel overal cellen in zitten. Maar ja, een groot aandeel is plantaardig eiwit. Een beetje een overgang tussen de vegetarische alternatieven die er nu bestaan in de winkel. En dan, ja, het ultieme doel is ja, een stuk vlees volledig bestaande uit gekweekt spiervezels. Maar ja, de tussenstap gaat zijn een mix van de twee. Mm-hmm. Omdat je dan ook minder cellen nodig hebt. Je hebt ja, minder die risicovolle productie van dat celweefsel of dat celmateriaal. En dan kun je dat... Ja, dat is een haalbaarder product, denk ik, dat er eerst gaat komen.
Ja, want... Allee, als je gewoon vezels zou hebben, ja, je legt die naast elkaar, ja, dan heb je nog altijd ook geen stick die mooi aan elkaar samenhangt. Dus dat is dan een beetje zoals dat je verschillende touwtjes wol naast elkaar legt, ja, maar dat maakt nog geen sweater.
Nee, maar dat is wel een ding dat ze al gedaan hebben, en dat is eigenlijk ook gekend bij de slager en zo. Er zijn enzymen die dat eigenlijk aan elkaar kunnen kleven, noemen ze dat soms. Ik vind dat ook niet zo mooi uitgedrukt.
Maar het is wel zo, gevlieslijm, transglutaminase.
Ja, nog een verschrikkelijk woord naast kweekvlees. Vleeslijm.
Ja, maar die transglutaminase zorgt er inderdaad voor dat die vezels mooi aan elkaar hechten. Hè.
Ja.
Wordt niet enkel bij slagers gebruikt, ook in heel veel restaurants wordt dat gebruikt. Om bijvoorbeeld je vlees heel mooi te kunnen presenteren. Dus dat is...
Dat werkt wel goed,
eigenlijk al geen mysterie meer.
Nee, dat is een super oud...
Ja, voor de huistuin- en keukengebruiker, die kijkt daar misschien raar van op. Maar iedere professional heeft er al mee gewerkt.
Ja, en ik vind ook vleeslijm, dat klinkt eigenlijk ja, super synthetisch en super slecht. Terwijl op zich denk ik van ja... Ça va wel. Het is niet echte lijm of zo. Ja. Ja, het is een enzym en dat werkt goed.
Ja dat werkt vrij goed. Ja. Dat kan ik beamen. maar dus, dan zitten jullie eigenlijk ja, met twee problemen om je kweekvlees slachtvrij te houden.
Twee maar.
waarschijnlijk meer, maar grof gezien is dat serum is een probleem.
Ja.
En dan die aanhechting is een probleem.
Ja.
Stel, je fixt dat serum, dat je iets krijgt die werkt, dan is die aanhechting een probleem.
Ja.
Dat werkt, dan is het volgende probleem, het derde probleem, dan die schaal.
Nee, er is eigenlijk nog een probleem
ervoor.
Helaas. als je cellen uit een dier gaat gaan halen, en idealiter, ja, in de toekomst komt dat niet van, de, van het slachthuis. En dan zeggen ze, ja, je kunt gewoon een
dus
stukje...
Dus van levende dieren.
Ja, en dan willen ze eigenlijk een soort van biopsie gaan nemen uit een koe, dus een stukje spier. En dan kan de koe blijven leven, of het rund blijven leven. Maar op dit moment hebben we nog geen cellen die supergoed presteren. Want we hebben cellen nodig die twee dingen goed kunnen. Eerst en vooral goed gaan vermeerderen, dus met veel meer cellen aanwezig zijn. En anderzijds moeten die bepaalde omvormingen, zal ik het noemen, ondergaan om een vezel te worden. Niet alle cellen doen dat zomaar. Dus je moet daar bepaalde veranderingen in het proces gaan doen, waardoor dan die dan een vezel kunnen gaan vormen.
Die moeten eigenlijk gewoon goed samenspelen om die vezel te vormen.
Ja, zoiets. Die moeten bijna gaan samensmelten om dan de vezels en grotere structuren te gaan vormen. Nu is het zo dat de meeste cellen maar één van die twee dingen heel goed kunnen. Ofwel heel veel gaan vermeerderen, ofwel goed vezels gaan vormen. Dus zijn ze nu aan het zoeken om een soort van ideale cel te maken die beide dingen goed kunnen. Maar zolang dat die cel nog niet bestaat, of zolang dat er nog niet op punt staat, moet je eigenlijk om de zoveel tijd een nieuwe biopsie uit die koe gaan halen. Goed, een biopsie dat is nu ook niet super aangenaam. Dus je wilt ook niet je koe elke 5 maanden een nieuw stukje eruit gaan halen. Want ja, om den duur...
En moet dat altijd van dezelfde koe zijn?
Nee, dat moet niet altijd van dezelfde koe zijn. Maar dat is een beetje afhankelijk van hoe succesvol dat je proces gaat zijn.
Want dan is het misschien gemakkelijker als je weet van er zit hier een boer om de hoek met 50 koeien. Ja, als je om de 5-6 maanden een stukje nodig hebt, 50 koeien, dan heb je wel al even voordat je weer bij de eerste uitkomt.
Ja, maar het probleem is een beetje... Stel nu dat je, ik zeg maar iets, 500 gram biopsie eruit haalt.
En dat duurt al... Dat wel veel is.
Wat dat veel is, ja, we kunnen ook een beetje minder nemen. Nu, voor biopsie is dat inderdaad veel te veel. Dat is een beetje wat dan in een slachthuis eruit kunt halen.
Allee, dat is een goede stek, hè? 500 gram.
Inderdaad. Maar het duurt al super lang om die cellen die we daaruit gehaald hebben... naar dat stukje vlees terug te laten groeien. Dus ja, dat is totaal niet efficiënt als wij er 500 gram uithalen en na een maand hebben we 500 gram. Ja, dat kan even goed de koe slachten natuurlijk, want je krijgt er evenveel vlees uit.
Of meer, ja.
Maar als dat concept... als het proces het nog maar naar hetzelfde hoeveelheid brengt, ja, dan is dat totaal niet interessant natuurlijk.
Nee, natuurlijk niet.
En dan heb je veel koeien nodig, want je hebt de hele tijd dezelfde productie. Dus dan is dat totaal niet nuttig. Maar er bestaat een ideaal geval waarbij dat we cellen uit een koe kunnen gaan halen. En die kunnen zich zo gaan... Ja, ik ga gewoon omvormen gebruiken. Die kunnen zich zo gaan omvormen, waardoor dan die bijna onsterfelijk worden, zogezegd. Immortalized noemen ze dat dan. En dan kan die cel blijven delen. En je kunt dat gewoon blijven houden. Dus je kunt van 1 fles, kunnen daarna 2 flesjes maken. En van die 2 flesjes kunnen nog een keer 2 flesjes maken. En dat blijft ook gewoon hetzelfde. Hè. Die cellen gaan niet plots afsterven. Wat dat nu wel het geval is, als je cellen vers uit de rund gaat gaan halen. Na een aantal keer verdubbelen, sterft dat af.
Ja.
En dan kunnen niet meer verdubbelen. En dan had ik ook nog niet genoeg.
Maar dat immortalizen... In het echte leven gebeurt dat toch ook niet. In die zin, in ons lichaam, of in het lichaam van dieren, gaan cellen zich herstellen, of komen er nieuwe cellen bij. Als je bijvoorbeeld... als je snijdt, dan zijn een paar van die cellen kapot.
Ja.
Ik kan hier een mooi litteken bijvoorbeeld van een brandwonde. Ja. Ja, mijn lichaam herstelt dat langzaam aan. Een aantal van die cellen die herstellen zich misschien niet helemaal zoals het hoort. Die krijgen mutaties. Soms gaat het lichaam daarop reageren en die wegvoeren. Soms loopt dat helemaal verkeerd, krijg je een soort kanker. Dat zijn toch ook allemaal risico's die bestaan dan bij kweekvlees. Want ja, ik kan wel zeggen, van we kunnen hier oneindig blijven doorkweken. Maar ergens loopt het, of dat je dat nu wel of niet, loopt dat toch eens verkeerd met de verkeerde mutatie. Ja. Die zaden niet helemaal ontwikkeld zoals het hoort, en noem maar op. En dan zit je na 5, 6 jaar eigenlijk bijna met andere cellen dan waar je mee begon.
Ja, en ik denk zelfs dat dat niet zo lang zou duren als je dat niet goed doet. Maar dat is inderdaad een beetje het concept van die cellijnen, is dat dan. En dat is eigenlijk ja, een soort cel die gaat niet zomaar muteren. Die gaat niet veranderen. Dat blijft heel de tijd dezelfde soort cel. En daarom is het ook zo interessant om ja, zo'n cel te kunnen gaan maken. Dat is ook iets dat wij gebruiken in het labo. Ik doe dat bijvoorbeeld omdat ja, ik heb niet een supergrote achtergrond in cellen. En wat doen we dan? Is een cellijnen gebruiken. En je kunt dat zijn gewoon cellen dat je kunt kopen. En je kunt dat dan in die flesjes in cultuur houden. En zo kan ik al mijn testen doen. En het zotte voordeel daaraan is dan die cellen, dat is ooit uit een muis gehaald. Gewoon omdat dat gemakkelijk... ja, een gemakkelijke cellijn is. En ze hebben die dan zo gemaakt dat die cellen gewoon heel de tijd hetzelfde blijven doen. Dus of dat ik die cellen nu vandaag test op iets, of ik test die binnen 3 maanden, die zijn, als we het goed gedaan hebben en we hebben geen contaminatie gehad of schimmels of bacteriën, dat blijft hetzelfde. En dat is het zotte voordeel daaraan. Om dat te gaan gebruiken, want ik kan dat gewoon in mijn flesje houden. Ik moet dat wel gaan splitsen. Dat wil zeggen, in het begin heb ik mijn cellen, maar op een bepaald moment is die een bodem volgroeid met allemaal cellen. En die kunnen, of niet alle cellen, kunnen dan plots omhoog gaan of zo. Dus wat moet ik doen? Ik moet van een volle bodem cellen, moet ik daar een klein stukje uithalen, in een nieuw flesje doen. En dan kunnen die weer groeien tot een volle bodem. En dan moet ik dat weer splitsen. En dat noemen we dan in cultuur houden. Dus dat wil zeggen dat ik constant cellen beschikbaar heb, die ik dan kan gebruiken voor mijn testen. En dat blijft tussen al die stappen dezelfde cellen die ik gewoon altijd kan gebruiken. Wij doen ook onderzoek, allez, ik zelf niet, maar mijn collega's doen ook onderzoek naar cellen die vers uit een dier komen. Ja, soms na 6 keer van volle bodem naar klein stukje naar nieuwe fles, kunnen ze die cellen al niet meer gebruiken, omdat die aan het afsterven zijn, omdat die andere dingen doen. Ja, dus dat is veel moeilijker, want je zit met een veel kortere tijdspanne dat je je cellen kunt doen. Dus dat is zo'n beetje het verschil tussen, dat hij nu ook zegt, in je lichaam gebeurt dat niet. Ja, inderdaad, met die cellen vers uit een dier is dat heel moeilijk, want je hebt maar een bepaalde tijdspanne dat je dat kunt gaan gebruiken. Terwijl, ja, mijn cellen, ik heb de luxe dat ik dat kan gebruiken, dat maakt het iets minder moeilijk. En dat is dan vooral voor de proof of concepts van de materialen dat ik maak. Want ik ben aan het zoeken naar die plantaardige alternatieven waar cellen kunnen aanhechten. Dus ja, als die cellen van die muis erop kunnen aanhechten, de volgende stap is dan de rundercellen.
Mm. Is het dan een idee om bijvoorbeeld diersoorten te gebruiken waarvan dat we weten dat die eigenlijk een hele lange levensloop hebben? Dan denk ik bijvoorbeeld aan soorten haaien, krokodillen, kreeften. Dat zijn dieren die een heel lange levensduur hebben. Dat wil dan ook zeggen dat die cellen zich misschien minder gaan verstoren dan bijvoorbeeld de koe die na 5 keer al afsterft?
Dat is een beetje moeilijk voor mij om te zeggen, omdat ik daar 0 ervaringen heb. Dus dat weet ik niet goed. Ik weet wel dat er onderzoek gedaan wordt. Ik weet niet van onderzoek naar langlevende dieren. Wat ik zo... Ja, voor hetzelfde geld, langlevende dieren, misschien dan sommige cellen dan gewoon trager verdubbelen. Dus dan moet ik weten hoe lang wachten.
Ja, voilà.
Nee, dat weet ik niet.
Kan ook.
Dus daar heb ik geen idee van, maar we kijken wel naar de verschillen tussen cellen uit een kalf ten opzichte van cellen van een rund, een volwassen rund. Of, ja, dus tussen jong en oud. Zelfs, we kijken zelfs naar het verschil tussen cellen van een foetus, cellen van een kalf en cellen van een rund, om te zien, ja, zien we daar verschillen in hoe snel dan die vermenigvuldigen en groeien en hoe goed dan die kunnen vezels gaan vormen.
En bijvoorbeeld koe of stier, maakt dat ook een verschil? Mannelijk, vrouwelijk of zover zijn je nog niet?
Dat weet ik. Zelf weet ik dat ook niet. Ik zeg het, mijn expertise zit niet
in
die cellen.
Ja.
Het is redelijk moeilijk in werken met cellen. In je resultaten zitten daar gigantisch veel variatie op, omdat je soms al verschil ziet tussen rund A en rund B.
Ja. Ja, want de reden waarom ik het vraag is, als ik denk aan koeien, dan weet ik ook dat een stier meestal een pak groter is dan een koe. Ja, dat is een pak meer spierweefsel.
Ja.
En dan denk ik van, ja, misschien heeft dat ook wel een impact op hoe die spier ontwikkelt. Als er daar bijvoorbeeld meer testosteron, ik weet niet of dat nu bij een koe testosteron is, maar als dat aanwezig is. Dat zijn zo bedenkingen die gewoon, aannames die logisch lijken, maar ja... Een aanname is niet per se een theorie in het wetenschappelijk veld, natuurlijk.
Ja, en ook die vertaalslag van in een levend dier naar op een schaaltje. Ja, dat is wel een gigantisch verschil. Ook al die natuurlijke componenten of zo, waaruit dat een volledig dier bestaat, ja, dat is er allemaal niet in ons schaaltje. Ja, dus dat is zoveel minder factoren, terwijl er wel nog zeker genoeg zijn in het labo. Maar ja, het is geen levend dier dat wij kweken. Hè. Dus er zijn superveel componenten niet aanwezig.
Ja, en dan natuurlijk is het dan voor jou om te zoeken van, als we dit erbij doen, dan werkt het wel. Als we dit er ook bij doen, dan werkt het plots niet meer. Hoe vind ik die balans om dat zo optimaal mogelijk te doen groeien?
Je hebt wel voor verschillende cellen inderdaad verschillende optimale samenstellingen om ze te laten groeien. Anderzijds wordt er wel ook veel gekeken naar vlees te gaan maken vanuit verschillende soorten rassen. Dat is dan, ja, in België hebben we het Belgisch wit-blauw. Maar je kunt ook bijvoorbeeld gaan kijken naar Holstein.
Het was Vlaams rood. We zitten hier nu toch in Oostende.
Ah, dat zit niet in onze dingen. Ik had het moeten voorstellen. Dus daar wordt er wel naar gekeken. Er zijn ook mensen bezig met de Wagyu beef te maken via kweekvlees. Dus daar wordt er ook heel hard naar gekeken om zo dan gelijk verschillende soorten kweekvlees op de markt te kunnen brengen die dan meer... Ja, volgens die een Wagyu of volgens die een Holstein gaan zijn.
Ja.
Ja, dus daar wordt er wel naar gekeken om zo verschillende producten te hebben waar iedereen zijn voorkeur van heeft.
Ja. Jullie zijn er nog niet in geslaagd om van al die celculturen een gehaktbal te maken, om het zo te zeggen. Volgens een aantal bedrijven is dat wel gelukt. In Nederland, in Australië, de mammoetbal bijvoorbeeld.
Ja.
Ik wil daar nu wel even op terugkomen. Je hebt al aangegeven dat het altijd zo'n vorm gaat zijn. Een burger, een worst, een gehaktbal. Omdat dat het meest eenvoudige is, enerzijds voor die celontwikkeling, omdat die geen lange vezels vormen. Mm-hmm. Anderzijds omdat dat ook makkelijk te mengen is met andere producten om wat vulling te geven.
Ja.
Een goede gehaktbal is ook meer dan enkel vlees. Daar zit ook wel, daar zit ook al wat chapeluur in, een ei, wat vet, om dat mooi opgevuld te krijgen. Dan nog wat kruiden natuurlijk, voor dat smaak te geven. Heb je eigenlijk zelf al geproefd van een van die producten?
Nee. Ja, ik zeg het, hier mag je er niet van proeven. Dus ik zou al een ticketje naar Singapore moeten boeken om daar een keer te gaan proeven van een product dat daar eventueel op de markt is. Maar ja, toen ze de chicken nugget daar gelanceerd hadden met kweekvlees, stond er in het patent dat we dan opgezocht hebben, dat er tussen de 1% en de 99% gekweekte cellen in zaten.
Goed. Dat is een brede range.
Voilà.
Een hele brede range.
Dat is dus een nuance die er altijd moet meegenomen worden. Misschien zouden wij ook wel al een gehaktbal met 1% cellen kunnen maken. Maar ja, dat is niet ons, ons doel.
Het klinkt een beetje als, als marketing wishwash. Van je denkt dat je iets hebt, maar eigenlijk zit het er niet in.
Ja, allee, ja. Allee, ik kan me ook niet voorstellen dat je 1% cellen gaat smaken in wat de rest een chicken nugget is. Van, ja, vooral, ik weet niet wat er allemaal in zit, bloem en nog wat eiwitten en zo. Ja, ons doel is toch wel om allee, iets ambitieuzer, allee, niet ambitieuzer, maar iets meer kweekvlees te maken. Maar goed, ja, het is een eerste product wat dat op zich wel goed was, want dat creëert een beetje ja, bekendheid en zo. En dat kan interesse wekken en opnieuw die investeringen en zo. En ja, dat is wel een goede eerste stap. Mm-hmm. En het feit dat dat daar ook al goedgekeurd is, is ook ja, super interessant voor iedereen anders. Want er zijn ook heel veel start-ups rond Cultured Meat. En die gaan eigenlijk allemaal naar daar, om daar een product verder te gaan ontwikkelen. Om dat daar op de markt te proberen brengen. En dan willen ze teruggaan naar een home country. Om ja, een hardere claim te hebben ten opzichte van hun wetgeving en zo. Van kijk, we hebben dat product daar, dat is op de markt, er zijn geen problemen. Dat is ons product, zo wordt gemaakt. En dan hopen ze dat dan zo in hun land ook op de markt te krijgen of ook goedgekeurd te krijgen. Dus daarvoor is dat ja, wel supergoed dat in Singapore al die mogelijkheden zijn. Allee, dat is echt zo de innovation hub van Cultured Meat. Je moet daar blijkbaar geweest zijn om een geloofwaardige Cultured Meat.
En dan zit hij in Gent.
Ja, dus ik moet dan een keer langs gaan daar om mijn portfolio uit te breiden. Nee, het zou wel super interessant zijn natuurlijk, want ja, dat is daar echt ongelooflijk. Iedereen gaat daar naartoe.
Wat ik dan ook denk, is dat er altijd mensen gaan zijn die zeggen, ja maar, dat mag wel allemaal tof zijn dat jullie dat maken, maar wat heeft dat van effect op ons? Is er daar eigenlijk onderzoek naartoe die gebeurt?
Ja, dat was ook een van mijn bedenkingen. Ik heb dat ook meegegeven op de talk op Nerdland Festival. Ja, dat is nog niet door nog niet veel mensen gegeten, hè. Kweekvlees. En dat is ook nog door niet veel mensen lang gegeten. Dus ja, wat is dat effect op je vertering, op je gezondheid? Ik weet het niet. En ik weet niet of de andere mensen het wel weten. Er zijn natuurlijk wel studies die je kunt gaan doen, op muizen of zo, hè. Ik weet niet wat al gedaan is. Ik denk het niet. En het is ook wel van, ja, inderdaad, wat is het effect?
Allee, heel veel mensen die hebben al een angst voor genetisch gemanipuleerde producten. Of dat dat terecht is of niet, dat weet ik niet. Ik denk dat er heel veel onderzoek al gebeurt naar dergelijke producten. Bijvoorbeeld genetisch gemanipuleerde maïs, noem maar op. Daar is al onderzoek naartoe. Soms is natuurlijk afhankelijk van wat je wil lezen, dat je daar naartoe natuurlijk de resultaten zoekt.
Ja.
Dus dat maakt het heel moeilijk om een duidend antwoord te vinden. En dat is ook, ja, als dit nog niet echt beschikbaar is, dan gaat er ook heel weinig onderzoek naar bestaan. Maar waaruit kunnen wij eigenlijk nu al concluderen dat dat oké is voor ons om die cellen te consumeren?
Ja, op zich zijn het dezelfde cellen als in een koe. Dus ik zou mij daar niet te veel zorgen over maken, want dat zijn ook gewoon spiercellen. Dus ik verwacht daar niet... Allee, dat zijn geen gemodificeerde cellen. Of in de zin van, dat is niet per se genetisch gemodificeerd of zo. Dat is... ja, geoptimaliseerd voor
dus
de
goede. Het is niet dat je daar genen aan toevoegt en uit weghaalt en noem maar op, om een bepaald resultaat te halen. Dat wordt gewoon in een andere omstandigheid gekweekt.
Ja.
Gewoon mensen die het verschil niet weten, allee, genetisch gemodificeerde organismen, de GMO's, dat gaat er effectief over om bijvoorbeeld een gen uit een andere plant te gaan introduceren om een bepaald effect te hebben. Bijvoorbeeld resistentie tegen droogte, ja. Resistentie tegen bepaalde... hoe noemt dat?
Bepaalde stress van...
Ja, bepaalde stressfactoren, maar ook bijvoorbeeld anti-onkruidproducten. Glyfosaat is een mooi voorbeeld daarvan, maar dat mensen heel hard op hun achterpoten van gingen staan. En noem maar op, maar ook bijvoorbeeld tegen insecten, tegen plagen, worden er andere genen ingebracht. Ja, dat is natuurlijk... Ja, voor de boer niet altijd het meest optimale. En dat kan ook lokale tradities een beetje verstoren. Omdat ja, als je gewoon bent van bepaalde rassen te kweken die dan verder gekweekt worden, ja, dat onderzoek moet ook ergens betaald worden. Je kan dan niet gaan beginnen kruisbestuiven, zaden houden. Ja, dat zijn dingen waar mensen een beetje gevoelig voor zijn, natuurlijk. Los van de mogelijke effecten op een menselijk lichaam.
Ja.
Dus ik denk dat ook hier, dat is iets nieuws, dat is iets onbekend. Dat wantrouwen gaat er sowieso wel aanwezig zijn.
Ja, dat zie je ook wel een beetje, inderdaad, in de algemene publieke opinie. Ten opzichte van kweekvlees. Vooral dat idee van in een labo gekweekt te worden. Goed, ik zou ook geen vlees moeten hebben uit een chemisch labo. Dat zou niet goed komen.
Maar ik vind dat altijd raar, want alles is chemie. In zekere zin, water is een chemische verbinding tussen waterstof en zuurstof, H2O. Dus alles is chemie. Dus ik vind dat dan zo raar dat dat een negatieve bijklank krijgt.
Ja, maar bijvoorbeeld een labo waar dat de cellen gekweekt worden, dat is een totaal ander soort labo dan de hardcore chemie, waar er heel schadelijke producten zouden kunnen gebruikt worden. Nee, onze cellen die zijn levend en eigenlijk is dat al een positief teken. Want als die cellen niet groeien, is er iets niet oké. En als die cellen wel goed blijven groeien, ja, dan kan dat ook niet direct schadelijk zijn voor ons eigenlijk, want ja, die cellen leven wel nog en dat zijn spiercellen uit een koe. Dus ja, als er iets slechts zou inzitten, zouden we ook geen product hebben.
Ja. Ja, makes sense. Je hebt trouwens Nerdland even vermeld, ik heb dat ook gezegd in de intro. Hoe was dat eigenlijk?
Ja, dat was echt super tof. Ik was heel blij dat ik eens mocht communiceren over mijn onderzoek. En om een keer op een podium te staan als wetenschapper, vond ik dat echt wel een superleuke kans.
Dat klinkt alsof je al de andere keren dat je op een podium staat als entertainer staat.
Ja, eigenlijk wel. Nee, dat is niet de bedoeling. Dat is ook zeker niet zo.
Ja, ik sta elke week met mijn coverband op een podium. Maar nu was het even als wetenschapper. Dat kan, hè.
Nee. We hebben gewoon al veel verschillende soorten dingen gedaan. Als hobby's en zo, waar dat ook wel een keer voorkwam. Maar ja, nog niet veel als wetenschapper op zoiets gedaan. Ja, bij ons op de faculteit, ja, constant natuurlijk. Maar ja, dat is voor een groepje wetenschappers.
Wetenschapper voor andere wetenschappers.
Ja, en klein publiek en uw collega's en uw project en zo.
Dan kunnen we misschien ook iets technischer gaan praten, wat dat op een Nerdland ook kan. Maar er zitten ook mensen in de zaal die niks kennen van wat dat jij doet.
Ja, het is wel iets totaal anders op Nerdland, die soort communicatie. Want ja, oké, bij ons in het labo, ja, dat is super technisch en nadenken over de volgende stappen en zo. Terwijl dat we nu was het wel doel om het interessant te maken en begrijpbaar tegelijkertijd. En ja, een keer uitleggen wat dat juist allemaal is, cultured meat. Omdat, ja, we weten dat die publieke opinie niet altijd zo positief is. En mijn doel is ook super hard om juiste communicatie te geven. Ik wil niet verbloemen. Ik wil niet zeggen, jawel, we hebben wel al 10 gehaktballen in ons labo liggen.
Ja, misschien wel van uw collega die dan Albert Heijn geweest is achter.
Ja, zijn lunch. Maar mijn doel is echt super hard door open communicatie en door eerlijk te zijn dat de consumenten het op die manier gaan aanvaarden omdat ze weten wat dat is en dan zelf kunnen kiezen of dan ze daarachter staan of niet. En niet achteraf moeten horen, ah ja, maar wacht, er zit serum in van foetus. Ja, dat wil ik absoluut niet. Ik ben super pro open communicatie, zeggen waar alle moeilijkheden nog liggen. Maar anderzijds ben ik wel super positief over het soort onderzoek, want dat is echt super interessant. En dat wil ik ook meegeven op Nerdland. En dan was ik de zaterdag, denk ik, ja. De zaterdag de laatste spreker op dat podium. En een half uurtje na mij begon de show van Lieve Scheire. Ik denk, was het Scheire aan de schepping? Denk ik dat dan dat werd opgenomen. Dus op voorhand had ik een beetje schrik dat iedereen al in die grote tent ging gaan zitten en dat enkel mijn mama en mijn papa in het publiek gingen zitten, bij wijze van spreken.
Die waren daar ook.
Ja, ja, ja.
Ah, dat is wel leuk.
Support. Ah. Ja, en mijn zus en wat vrienden ook. En wat collega's ook. Dus ja, dat was supergoed. Maar naast al die trouwe supporters waren er ook heel veel geïnteresseerden. En dat vond ik echt
heel leuk. Ik denk dat dat wel de juiste plek is. Ik bedoel, dat dat niet zo zou zijn op een Pukkelpop, begreep ik.
Ja.
Want daar redden soms op werkter dat mensen 's morgens toekomen omdat ze de hoofdact willen zien. En die gaan niet weg van die eerste 10 rijen. Als band is dat niet leuk spelen voor zo'n publiek.
Nee.
Dus dan is dat wel leuk dat je dan ergens weet van oké, na mij komt Lieve Scheire en die heeft een trouwe schare fans. En ik moet daarvoor, maar dan is het wel leuk om te weten dat er ook heel veel mensen komen omdat jij een leuk onderwerp brengt.
Ja, inderdaad. En ook, achteraf kwamen er ook een paar mensen met vragen en zo, dus dat vond ik al fantastisch. Ja, dat zo een beetje discussie of een beetje vragen opwekt. Maar het is ook wel een ideaal publiek, want ze zijn wel echt open-minded naar onderzoek toe en zo. En dan in mijn presentatie had ik ook een vraag gesteld dat ze konden stemmen. En die vraag was, als er vandaag op Nerdland een cultured meat burger zou verkocht worden aan dezelfde prijs van een gewone hamburger, zou je hem kopen of niet? En dan was er wel 88% dat hem zeker zou kopen. 200 mensen of zo hadden gestemd.
Ja, dat is al veel.
En dan waren er een paar die aan twijfelen waren, wat ik volledig snap. En dan nog minder, maar toch 3 of 4 mensen die het niet zouden proberen.
Ik denk wel dat die eerste aankoop, zeker op een plek als Nerdland, is ook natuurlijk omdat het zou zijn om eens te testen.
Ja.
Maar stel dat die burger niet goed is,
ja,
dan zit dat ook wel met een probleem.
Ja,
want dan wordt die tweede aankoop niet gedaan.
Nee. Dus, maar sowieso moet het eerste product dat op de markt komt, dat moet wel echt lekker zijn. Of je hebt gewoon
je
kansen verkeken. Ja. Dus daar is geen discussie over dat dat een goed en lekker product is.
Maar daar zit jij ook goed, want jij hebt eigenlijk voor dat je al dit rond kweekvlees deed, en je eigenlijk een geschiedenis met food en productontwikkeling en noem maar op.
Ja.
Dus eigenlijk ligt er nu een dubbele druk op je schouders. enerzijds om dat kweken in orde te krijgen, dat eruit komt zoals dat het moet. En vanaf dat eruit komt zoals het moet, dan is dat jou om het lekker te maken.
Ja, inderdaad. maar op zich, ja, ik weet totaal niet hoe dat het smaakt, want ik heb het nog nooit opgegeten. Maar zeker voor een eerste product zoals een hamburger en zo, ça va wel, denk ik. Daar zijn er nog veel mogelijkheden om het extra smaak te geven op andere manieren. Ik denk dat vooral eigenlijk de textuur en zo belangrijk gaat zijn. En daar doen we ook veel metingen op. Bestaan er verschillende soorten manieren om zonder het op te eten al de textuur te kunnen gaan bepalen en te kunnen gaan vergelijken met een standaard hamburger bijvoorbeeld.
Ja, en ook daar worden op dit moment verschillende manieren toegepast. Ik zag dat er, ik denk in Canada, dacht ik, waar ze met een 3D-printer eigenlijk structuur aan het geven aan een burger. Anderen doen dat op nog andere manieren. Dus daar heb je eigenlijk het geluk dat een aantal technologieën samenkomen om dat te kunnen doen.
Ja, dat is waar. Je hebt zeker verschillende mogelijkheden daarvoor. De vraag is altijd een beetje van, als je dat op grote schaal wilt doen, wat gaat het meest efficiënt zijn? Want 3D-printen is de max, maar niet supersnel. Dus als je daar heel veel steek zou gaan 3D-printen, ja, als dat snel kan, zou dat wel nice zijn.
De eerste CNC-machines die waren ook niet snel en nu gaat dat wel vrij rap.
Ja, dus als dat geoptimaliseerd kan worden, supergoed.
Eigenlijk moeten ze zo'n printkop op een CNC-machine zetten.
Ik zal het je voorstellen.
Voilà, weer al de samenvloeiing van technologieën.
Ja. Cultured meat is ongelooflijk veel verschillende disciplines die moeten samenkomen. Met elk zijn uitdagingen om dan naar een succesvol product te komen. En ik ben er ook wel van overtuigd dat er verschillende manieren zijn om naar een bepaald product te komen. Wat dat daar het beste gaat zijn, dat kan ik nog niet zeggen. Maar ik zou blij zijn dat er een van de manieren een product geeft. Dus dat succesvol is.
We hebben nu al heel veel gebabbeld eigenlijk over die cultured meat. Maar hoe is jouw groei daar naartoe eigenlijk gekomen? Want je hebt ook even een zijsprongetje gedaan dat je een bedrijfje met die circus op poten gezet hebt samen met je zus.
Ja.
Alvoest. Van Alvoest, desserts, naar kweekvlees. Het is toch iets anders.
Ja, totaal anders. Maar oké, dezelfde basis eigenlijk. Hè. Een drang naar iets te ontwikkelen is eigenlijk bij alle twee hetzelfde.
Ja. Is dat dan uit een liefde voor eten altijd al geweest? Of is dat gewoon toevallig zo van, wij kunnen goede dessertjes maken thuis, we gaan daar iets verder mee doen?
Ja, dus daar zit er wel een verschil tussen de motivatie achter Alvoest en de motivatie achter kweekvlees. Ik kan u niet zeggen dat ik als kind kweekvlees wil maken. Als kind wil ik wel dessertjes maken. We hebben ook in de familie een ongelooflijk grote cultuur rond taart en dessert. Dat is vrij essentieel in de familie. Want op ons familiefeesten, wat er vroeger heel veel waren, nu wat minder, omdat de familiefeesten bij de groottantes en grootonkels plaatsvonden. En daar zijn er helaas al veel van gestorven. Ja. Maar daar waren de familiefeesten, die begonnen met dessert, met taart om 3 uur, avondeten. En dan om 10 uur nog een keer allemaal taart en dessert.
En allemaal zelf gemaakt.
Dat was zeker de vereiste, onmogelijk om het ergens te gaan kopen. Dus daar is dan wel keihard die interesse van Alvoest gekomen. Alvoest is ook de naam voor het familiefeest dat we gaven, omdat dat op 15 augustus plaatsvindt, om de 2 jaar nu nog. Want Alvoest komt eigenlijk van 15 augustus, half oogstmaand. En als je dat een beetje verbasterd, krijg je Alvoest. Dus voor ons is dat een naam die we altijd al kenden, want we gingen naar Alvoest Kermis.
Ja.
En zo is het allemaal wat gelopen met het dessertverhaal. Anderzijds is het kweekvleesverhaal is totaal anders gelopen. Dat komt eigenlijk uit mijn achtergrond en mijn opleiding als bio-ingenieur. En daar ben ik afgestudeerd in de voedingstechnologie, zal ik zeggen. Daar heb ik dan eerst 3 jaar gewerkt rond vetten en oliën, onderzoek daarover. En dan hoorde ik het van het project dat er geschreven wordt rond Cultured Meat. En voordat ik dat project kende, was Cultured Meat voor mij echt iets van... Allee, no way dat dat bestaat. Dat kan niet.
Dat is science fiction.
Dat is science fiction, echt. Dus...
Dat is iets voor over 100 jaar, wat astronauten in de ruimte misschien in een zakje meekrijgen, maar niet voor ons.
Ja, en ook zo... Ja, zo uitgevonden bijna. Zo, ja, een creatieve mens die dat hij bedacht heeft voor in een film of zo, ik weet niet. Allee, dat stond voor mij super ver van mijn bed. En dan hoorde ik dat er daar een project over geschreven werd. En ik dacht, amai, allee, dat je daar geld voor krijgt om daar onderzoek naar te doen. Naar iets zo science fiction-achtig. En dan ben ik zo'n beetje beginnen lezen en een beetje gaan kijken. Wat is er al over geweten? En wat doen ze daarmee? En wat is het doel? Allee, ik ben er ook super hard in moeten groeien. Een collega van mij, die wist... 5 jaar geleden al dat ze onderzoek wilden doen in kweekvlees. Wat dat mega nice is, dat je dat al zo lang je ambitie is en zo je droom dan kunt verwezenlijken. Maar bij mij is dat echt moeten groeien van, tja, wat is dat hier? Een klein zaadje dat in mijn hoofd geplant was. En dat is dan beginnen groeien. En nu nog altijd, hoe dat ik daar, als ik daar onderzoek naar doe, blijf ik wel echt verbaasd worden van... Ja, die verschillende soorten onderzoeken of die verschillende soorten onderzoeksvelden die samenkomen. En ja, ik ben het alleen maar leuker en leuker beginnen vinden.
Ja, het is soms natuurlijk, hoe dieper in de rabbit hole dat je zit, hoe meer dat je weet, hoe comfortabeler dat je ook voelt en hoe meer mogelijkheden dat je begint te zien. Hè?
Ja, dus dat vind ik nu echt fantastisch aan dit project. Dat, ja, enerzijds is dat de moeilijkheid, dat er eigenlijk nog niet... superveel gedaan is. Maar anderzijds, ja, is dat zalig hoeveel verschillende dingen dat ik kan testen. En misschien, ja, dat is zeker een voordeel voor mij, dat ik al mijn creatieve ideeën echt los kan laten, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. Dat is voor mij de beste combinatie die er is. Om niet, ja... Dat is niet extreem, extreem fundamenteel bij mij. Ook omdat je, ja, als je veel verschillende velden moet gaan combineren, kunnen niet alles uitspitten tot een bodem. Maar daardoor kom ik wel in contact met veel verschillende soorten onderzoek. En voor mij is dat ideaal. Ik heb nood aan afwisseling en nood aan verschillende soorten onderwerpen en zo. En hier komt dat perfect samen. En mag ik ook, ja, heel veel verschillende dingen gaan testen. Ja, het
en,
ene...
En over 20 jaar dan ga je ergens een of andere PhD-student zijn dissertatie moeten lezen en dan ga je in de bronvermelding een paar keer je geur zien staan.
Ja, ik hoop dat dat eigenlijk sneller is dan de 25 jaar. Ik hoop dat al, ja, binnen mijn termijn nu gaat gebeuren... dat ik wel belangrijke artikels kan schrijven en publiceren waar dat andere mensen ook iets aan hebben.
En op kunnen verder bouwen.
Ja, 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 dat zou echt fantastisch zijn. Hè? Ja. Om een beetje, ja, de wetenschap erachter bloot te leggen en te begrijpen waarom dat we dingen zien. En zo kunnen verder gaan op een goede, wetenschappelijk gegronde manier. Maar dat wil ook wel zeggen dat ik... ja, dat ik al het falen er ook moet bijnemen nog. Want ja, er is nog niet zoveel gekend. Dus kan ik heel, heel veel proberen, maar bijna evenveel keer falen.
Ja, maar het zijn die paar keer dat het werkt die de belangrijke zijn. Hè? En het is daar dat je naartoe werkt, natuurlijk.
Ja, dat is fantastisch. Ik ben nu 2 jaar en een beetje bezig. Waarvan dat ik ongeveer 2 jaar ongelooflijk veel dingen getest heb. En ja, dat is echt wel heftig om altijd, ja, of om nooit te slagen. Maar als dan ene keer zo'n indicatie is van, hé, dat werkt gelijk wel een beetje, daar zijn we wel blij met de 70%. We gaan dat keer verder gaan bekijken. Dan is dat wel echt zalig. Maar ik heb wel zo'n beetje een voorzichtigheid in mij. Van, ja, het is wel interessant, maar ja, we zien wel. Ik ga het hier nog niet van de daken roepen. Want ja, is dat wel juist wat ik hier allemaal zie? Dus veel dingen opnieuw doen, herhalen, aantonen dat wel echt dat is dat ik zie. En dat we dat kunnen gaan gebruiken.
Ja. Dus nog veel werk voor de boeg.
Ja.
Nog redelijk wat dingen die moeten getest worden.
Ja.
Om te kunnen, 1, optimaliseren wat je nu doet. 2, te kunnen gaan schalen. Om dan op termijn met een echt product te kunnen uitpakken.
Ja.
Denk je dat dat dan een soort spin-off industrie van kan ontstaan hier bij ons?
Goh ja. Ooit wel, natuurlijk. Ja, het erin... Allee, dat kan zeker, denk ik. Maar ja, ik weet nu niet of dat na dit project gaat gebeuren.
Maar ik zeg ik ga er geen termijn op plakken, maar het is wel een mogelijkheid dat er zoiets ontstaat.
Ja, ik zou denken van wel. Aan de universiteit zijn er constant spin-offs.
Mm-hmm.
Wat al superleuk is. Anderzijds is er ook wel vaak de focus om te gaan kijken naar mogelijke patenten. Ik denk dat dat vaak de eerste fase is in onderzoek ook. Als je zoiets ontdekt hebt en bestaat nog niet, of ja, het is nog niet beschreven, ik zal het zo zeggen, wordt er vaak een patent opgenomen. En dan ja, kun je ook kijken in volgende stappen als je iets commercialiseerbaar hebt. Dan kan je daar wel een spin-off van maken.
Ja. Is dat een ambitie die jij hebt om daar iets mee te doen? Of wil je liever in die onderzoek blijven? Want met Alvoest heb je zo'n aantal coachings gekregen, heb je de publieksprijzen gewonnen. En dat was dan wel dessertjes maken en een heel ander werkveld dan wat je nu doet.
Ja.
Maar ja, die ondernemerservaring, die heb je nu wat mee.
Ja, dat is echt wel iets ook dat een beetje in mij zit, om een of andere reden, is zo echt dat gevoel van ik wil iets ontwikkelen, ik wil iets maken waar dat ik achter sta en waar dat ik eerst ongelooflijk veel werk in gestoken heb en nu kan tonen aan de mensen en dat ook echt een positief verhaal is voor veel mensen. Dus ja, mocht dat mogelijk zijn, zalig. Maar ja, ik maak mij ook geen illusies natuurlijk, want dat is wel echt geen gemakkelijke field om een spin-off of een start-up of whatever op te richten. Veel kans op mislukking. Er zijn nog zoveel verschillende problemen dat je nog moet aanpakken. Maar misschien dat er zo een heel klein onderdeeltje van al de verschillende problemen, als we daar eentje van zouden kunnen oplossen, niet per se om echt cultured meat te gaan maken of zo, maar ja, misschien zouden we iets kunnen ontwikkelen dat kan bijdragen aan kweekvlees.
Want je bent nu PhD-student. Dat betekent dat je binnenkort een PhD-diploma gaat hebben.
Ja.
Dan is dit project afgerond, als ik het goed begreep, dat werkt ongeveer.
Ja.
Wat dan? Kun je dan verder oppikken en verder onderzoek doen? Of is het van, bedankt, we zoeken een andere PhD-student en die moet maar voortbouwen op jouw werk?
Ja, dat kan ook. eigenlijk zijn er wel veel verschillende opties. Een beetje afhankelijk van wat de persoon zelf wilt, wat de proffen willen en wat de overheid u wil geven aan funding. Dus
dat laatste misschien het moeilijkste van al.
Ja, wel. Dus er worden heel veel aanvragen ingediend voor projecten. Je hebt ook heel veel verschillende soorten projecten. Maar goed, het grootste deel wordt niet aanvaard of krijgt geen funding. En dan ja, is het dat een beetje natuurlijk. Je kunt altijd wel kijken voor ja, binnen uw labo of zo, wat dan de mogelijkheden zijn. Maar dat is ook super afhankelijk van ja, het soort labo en een beetje de ambitie van het labo, in welke richting dan die willen uitgaan en zo.
En ook een beetje het budget.
Altijd eerst het budget, ja. Dus daarom die funding is zo essentieel. Maar je kunt bijvoorbeeld wel een project schrijven over wat je zou willen doen. En dan kan je dat indienen. En dan wordt er gekeken, ja, vinden we dat hier een goed project? Is dat interessant? En dan wordt er gekeken of je geld krijgt om dat onderzoek te doen of niet.
Voilà, dus mensen van de overheid die nu aan het luisteren zijn, binnen een paar jaar is er geld nodig voor onderzoek naar kweekvlees. Dus,
ja, niet eens zo lang.
Er is altijd geld nodig voor kweekvlees. Dus alsjeblieft, denk eraan, voorzie je een beetje budget daarvoor. Dan kunnen wij in Vlaanderen voorloper zijn op de rest van de wereld. Dus dat is ook belangrijk, dat is ook mooi. En dat is een goede return on investment.
Ja, het zou wel... Allee, het zou zonde zijn, mochten we allemaal onderzoek doen. En als er daar iets interessant uitkomt, is dat wel een cadeau als je daar verder op mocht werken. Het is een beetje verloren als je het niet verder mocht ontwikkelen, natuurlijk. Maar ja, het moet mogelijk zijn.
Voilà. Als mensen meer willen weten over de current state of cultured meat, zowel bij ons aan UGent of in de rest van de wereld, waar kan die informatie eigenlijk best gevonden worden?
Ja, dat is eigenlijk een simpele vraag, maar niet per se een simpel antwoord. Want je ziet veel in het nieuws passeren en zo. Dus ja, dat kan je wel gemakkelijker opvolgen. Maar ja, voor die nuance erbij te krijgen en om een echte uitleg van wat zit er nu allemaal in, kijken we constant in wetenschappelijk onderzoek. Maar dat is een beetje moeilijk, denk ik, voor de gemiddelde mens om daarin te gaan... te gaan zoeken. Wat er ook wel veel gebeurt, is dan de bedrijven die bezig zijn met kweekvlees. Ja, als er iets is, gaan ze dat op een LinkedIn heel groot zetten natuurlijk. Dus je kunt wel kijken naar verschillende bedrijven en die wel gaan volgen. Die communiceren daar ook wel veel over. Over de ontwikkelingen en wat ze nu juist aan het doen zijn. Dus dat is ook super interessant. Een beetje communicatie van ons project... zou je ook wel een beetje kunnen bekijken. Dat is nog niet super uitgebreid altijd, maar daar kunnen we aan werken. Maar dan denk ik dat ook vooral via LinkedIn en zo zou zijn van de labo's zelf. En hopelijk dan ook wel wat publicaties van onze groep uit. Die dan misschien ook wel ergens gekend gaan geraken, wat er misschien ook wel een eenvoudigere uitleg als samenvatting bij gaat staan.
Alright, en dan, het is niet elke week Nerdland natuurlijk.
Nee.
Zijn er nog dingen in het vooruitschot waar dat jij ergens op een podium uitleg gaat geven voor de gewone mens?
Op dit moment nog geen dingen die echt vaststaan, maar we krijgen wel verschillende keren de vraag om zoiets te doen. Een paar weken geleden hadden we voor een organisatie die zo'n beetje een wetenschappelijke avond rond Novel Food georganiseerd had. En daar zijn we dan ook gaan uitleggen wat dat Cultured Meat en zo nu is. Dus ik veronderstel dat er nog wel... Allee, we hebben nog wel wat vragen gekregen, maar het staat nog niet vast. Maar dat denk ik dat dat wel nog een paar keer gaat voorvallen.
Voilà.
In waarschijnlijk een kleinere groep dan op Nerdland, maar... Kijk.
Ja, maar ja, dat... Elke stap vooruit, elk zieltje gewonnen, is een goede stap vooruit, denk ik dan. Hoe klein dat die ook is, hè.
Voilà. En het is wel een beetje zo dat ik mijn presentatie toen ook geëindigd ben. Dat was dat ik aan niemand vraag om Cultured Meat gewoon te aanvaarden. En ik moedig ook mensen aan van, kom maar vragen stellen. We gaan het u wel uitleggen en ik ga zeker eerlijk zijn. Daar moet je niet mee inzitten. Maar anderzijds vraag ik dan wel om open te staan voor ons onderzoek. Want dat is wel echt supercool onderzoek. Allee, dat is echt ongelooflijk. Die levende cellen met die verschillende materialen. En als wij een stukje vlees kunnen gaan maken waarbij dat dieren niet meer moeten geslacht worden en dat even lekker gaat zijn... En ook nog een keer milieuvriendelijker. Dan denk ik eigenlijk dat je daar bijna niet tegen kunt zijn. Want dat is wel echt mega zot, als dat ik zou zeggen. Ja, dat zou zo goed zijn als dat zou bestaan. En ik denk dat dat voor iedereen goed zou zijn. Maar in al de stappen ervoor, ja, vraag je maar af wat dat juist is. En stel maar de juiste vragen. En ja, zijn maar kritisch. Dat is niet erg. Maar moet je niet onmiddellijk afsluiten, zou ik zeggen.
Alright, we gaan toch de podcast afsluiten. De discussie over cultured meat, die mogen mensen dus altijd aangaan met jou. Als ze jou tegenkomen op een of ander event, niet alleen Nerdland, maar ook de kleinere eventjes overal. Mensen die vragen en na deze podcast, stuur me gerust door. Ik stuur ze door naar Indie.
Ja, super.
En dan bezorgt zij wel een antwoord. Want ik denk dat heel dit research field eigenlijk nog maar in zijn kinderschoenen staat, nog maar aan de start van wat dat er allemaal mogelijk is. Dus ja, ik hoop dat we over een paar jaar een hele andere uitleg gaan krijgen van jou, van waarom dat jouw kweekvlees beter is dan dat andere.
Ja, dat zou goed zijn.
Maar dat is misschien toekomstmuziek, maar dat is al niet te min. Ik zei het in het begin, the future is now, want de mogelijkheden die zijn er en die worden alleen maar uitgebreider. Indy, super merci om in de podcast aanwezig te zijn. Ik vond het super boeiend en ik kijk er echt naar uit om het eerste pakje kweekvlees in de winkel te zien.
Ik
waar
ook.
Dat het niet 1% kweekvlees is, maar echt het gros van de ingrediënten.
Ja, exact.
Dikke merci en misschien tot over een paar jaar dus.
Afgesproken.
Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via @overetenpodcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website, dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.